Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De keuzes van jonge talenten uit Nederland. Wat is een Nederlandse trainer eigenlijk waard? De Eredivisie iets verder weg voor Willem II en een WK in Saoedi-Arabië. Kan dat nou na die hele discussie die we hadden in Qatar? Dit is de AD Voetbal Podcast van 24 mei. We gaan het allemaal bespreken met Maarten Wijfels. Maarten, ik moest gelijk denken, ik wil even terug naar Rondo, waar Marco van Basten zat. En er zat een timber tegenover hem en die dacht, nou, misschien ga ik Ajax verlaten. En toen begon Van Basten te oreren. Ik neem je even mee naar die uitzending.
Je moet naar een club toe gaan waarin je niet mee mag doen, maar waarin jij ook bepalend bent. Dat ben je nu bij Ajax. En die zekerheid die moet je jezelf geven. Vervolgens moet je privé ook stabiel zijn. Ja. Dus als jij nog niet met je meisje samen wil, noem wat, en je gaat er in je eentje heen, zou ik absoluut afraden. Je bent heel jong, ik weet niet. Je bent nu 22? 21?
21, ja.
Dus je bent net 3 jaar bij Ajax aan het spelen. En ik denk dat het heel belangrijk is om echt nog bij Ajax een basis te leggen om daarna goed naar het buitenland te gaan, zodat je daar ook daadwerkelijk niet reservespeler wordt. Want elke club waar jij naartoe gaat in het buitenland, die kleedkamer die gaat naar jou zeggen van oké, laat maar zien dan. En op het moment dat zij niet voelen dat ze met jou beter zijn, zijn ze allemaal tegen jou. Want jij bent een inbreker.
Indringer.
Je bent een indringer.
Ja, het was even zoeken naar het juiste woord. Maar Marco van Basten, was dat over Jurriën Timber. Jurriën Timber zat ernaar, luisterde ernaar. Hoe keek jij hiernaar toen je dit zag?
Ja, ik heb Van Basten natuurlijk ook meegemaakt als bondscoach en trainer. En het is een authentieke man. En hij zit daar volledig zonder belang. Hè? Hij heeft in de voetballerij niks van doen met wat spelers nou uiteindelijk kiezen. Maar hij praat echt vanuit een goed bedoeld advies, ook een beetje vanuit eigen ervaring. Hij heeft het zelf natuurlijk meegemaakt in Milaan. En het komt ook overeen. Frank Rijkaard sprak ik natuurlijk in Milaan laatst. Ja. En toen hadden ze het ook over die periode. En ja, hoe goed ze daar toch zijn opgevangen. Ook omdat die Milanezen, die Italianen voelden van, nou, dit is meerwaarde voor ons. Hier worden wij beter van. Wat hij zegt, ja, dat onderschreef Rijkaard ook. Het is bijna een soort vaderlijk advies.
Nou hè, dat vond ik dus ook.
Ja, het is een soort vaderlijk advies. En je kunt je afvragen, is er in 30 jaar tijd is er veel veranderd? Aan de ene kant misschien wel, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Want inderdaad, zo gaat dat. Je komt die kleedkamer binnen en ja, die spelers kijken en die denken toch allemaal, ja, komt daar iemand die ons beter maakt? Of komt daar een concurrent? Of komt daar een van de zovelen? En daarom moet je eigenlijk ook gaan, denk ik zelf ook, als ik dat zie in het verleden hoe dat met spelers is gegaan. Je moet gaan als je de beste van de competitie bent, de beste van je elftal bent. En de vraag is of Timber, zeker dit seizoen, ja, hij was niet de beste van Ajax.
Nee.
Hè? Dus ja, je kunt je afvragen wie was de beste bij Ajax. Ja, het was allemaal heel moeilijk en ze maakten elkaar niet beter. Maar zeker met een EK ook op komst, ja. Je zou ook denken, blijf een jaar en neem dat, hè, neem nog eens revanche. Neem dat team mede bij de hand. En draai een prachtig seizoen. Speel een mooie EK. En dan ligt de wereld nog voor je open op je 21ste. Alleen, de andere kant is natuurlijk, je krijgt tegenwoordig een aanbieding. Stel nou dat, ja, wat zou voor hem komen? Hij moet natuurlijk veel kosten, maar stel nou dat...
Ja, United kwam vorig jaar voor hem, toch? Ten Hag werd overgesproken, ja, nou, die wilde meenemen.
Ja, stel dat Ten Hag komt, ja... Dan kom je wel in een situatie, er gaat naar een trainer die je kent. Je hebt gezien hoe het Martinez is vergaan.
Ja.
He, die het prima heeft gedaan daar. Ja, dan denk je ook, ja, Martinez, ja. Ik was bij Ajax, ik voelde me niet minder dan hem. Er zit een trainer die weet hoe hij mij zal kunnen gebruiken. Ja, dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Maar goed, los van wat hij beslist, hoe Van Basten dat dan doet. Ja, dat is een soort vaderlijk advies.
Maar jij zegt net wat aardigs. Of er in 30 jaar veel veranderd is. In de tijd dat Van Basten natuurlijk naar het buitenland ging, was nog die regel dat je maar zoveel buitenlanders in de selectie mocht hebben.
Ja.
Dus er was over het algemeen veel meer Italianen in de selectie. En er waren maar een paar jongens van buitenaf. Je ziet tegenwoordig ook de wildgroei aan selecties. Ik bedoel, zelfs in Nederland, kijk naar FC Utrecht, die hebben 3 volledige elftallen ongeveer die ze kunnen opstellen. Maar kijk naar Chelsea, wat die binnenhalen. Dus is wel degelijk wat veranderd, dat je niet meer wordt gezien als, we moeten die jongen koesteren, zoals jij net zei met Van Basten en hem. Want die wordt op termijn geld waard. Want inmiddels is het, als je naar een topclub gaat, is die na elke speler geld waard met de handel en wandel tegenwoordig.
Ja, nee, dat is waar. Dat is echt wel anders.
En dat maakt dus de keuze die je maakt nog moeilijker. Je moet dus echt wel de juiste keuze maken daarin.
Er zijn er niet zoveel die ineens slagen bij de absolute topclubs. Het is wel zo dat je nu Cody Gakpo ziet, hè, bij Liverpool. Maar Gakpo is iets ouder al, hè?
Ja.
Gakpo is 24. Ja, toch ook wel overwogen keuze wel gemaakt. Hè? Leeds United, verhaal aangehoord, niet gedaan. Liverpool, verhaal aangehoord, wel gedaan. In de winterstop met toch het idee, eerste half jaar eens even aankijken. Misschien nog niet alles meedoen. Uiteindelijk heeft hij wel alles meegedaan. Ook omdat hij fysiek er klaar voor was. Ja, want hij is fit gebleven. Dat doet ook niet altijd. Maar er zijn ook voorbeelden dat het moeilijker is.
Nou, ik deed me ook een beetje denken aan het verhaal dat jij van de week in de krant had staan over de Malenrouten. Ook richting Danjuma. Jongens die vroeg naar het buitenland zijn gegaan en terugkomen naar de Eredivisie. Ja. Of niet. Hè,
ik heb het van de week ook nog eens beluisterd. Hoe is dat nou gegaan? Nou, Danjuma, PSV, heeft met hem gesproken. Heeft proberen te schetsen. Joh, als jij nou vanuit Villarreal naar ons komt, hè, dan kun je misschien inderdaad die doorstart weer maken. Die Luc de Jong kwam vanuit Newcastle United naar PSV. In het buitenland lukte het niet. Komt bij PSV, speelt zichzelf eigenlijk weer naar een transfer naar de Spaanse top. Daniel Malen, Arsenal. Leek dat toch niet door te breken. Is zelfs jong PSV, heeft hij eerst gedaan. Dus die heeft echt nog gekozen voor de route zelfs eerste divisie. PSV, nu bij Dortmund. Xavi Simons is ook bewust gekozen. Hè? Nu Eredivisie, dan weer een stap vooruit straks. En ja, Danjuma, ja. En dan ben je, hij is volgens mij nu zelfs 26. Wat heb je nu momenteel? Je bent bij Villarreal je basisplaats kwijtgeraakt. Je bent niet meegegaan naar het WK. Je zit nu in de Premier League. Weinig gespeeld. Dus geen status daar. En nu, en dan komt er Ronald Koeman, de volgende bondscoach, selecteert je ook niet voor Oranje. Wat heb je dan? Eigenlijk niks op je 26e. En dat is toch ook niet, hij is goed genoeg om de Gakpo van PSV te worden. En dan wellicht weer een stap omhoog te maken. Maar je zou dat toch gewoon moeten overwegen, denk ik, voor je carrière.
Ja, je ziet met meerdere jongens bij Feyenoord. Zie je met Idrissi gebeuren. Ja, Han Baks, die terugkeert naar de Eredivisie.
Ja, dat. Maar nu Donny van der Beek. Is toch ook een prachtig voorbeeld.
Ja.
Helaas voor hem. Mede door een blessure. Maar daarvoor speelde hij ook niet bij United. Maar door een blessure ook weer teruggeworpen. Kruispunt in je carrière. En nu? Ja, heeft het dan zin om ergens in het Engelse Championship of zo uitgeleend te worden? Of ergens onder in de Premier League dat je maar een beetje moet knokken bij, noemen ze een dwarsstraat, bij Bournemouth of zo? Ja, dan kun je toch beter in de Nederlandse top terugkomen. Daarom prijzen spelen, je laten zien in de Champions League of de Europa Cup. Nederland zelf dan misschien weer eens in beeld. Misschien mee naar het EK en dan ben je weer vertrokken. Ik denk als je nu Van Basten met Donny van der Beek laat praten, dan zegt hij dit verhaal, denk ik.
Nou, dat doet me een beetje denken. Ik moest denken aan Royce van Drenthe, die toen de tijd als 19, 20-jarig jongetje van Feyenoord ineens naar het grote Real Madrid kon. En ik weet nog dat ik op een avond zat op het trainingskamp en Van Hooijdonk zei, je moet altijd gaan. Die was daar met Ton Lokhoff. Je moet altijd gaan als je naar het grote Real Madrid kan. Want je naam staat erop, je hebt Madrid achter je naam staan en al speel je maar een jaar, daarna kan je bij elke club terecht. Dat heeft natuurlijk voor Van der Beek geldt natuurlijk ook. Je hebt United achter je naam staan. Je kan altijd bij een club terecht.
Jawel, maar ga je daar dan spelen?
Ja.
Of kom je daar, zoals Van Basten zegt, kom je daar binnen in de kleedkamer en kijken ze naar je en denken ze, ja, we hebben United niet gered. Lang geblesseerd geweest. Laat het maar zien, jongen. En als het dan niet meteen pakt, dan ben je daar weer een soort ongewenste gast. Ja, maar goed, het is voor ons makkelijk praten van buitenaf. Het is ook helemaal niet dat die jongens iets moeten. Maar je denkt er wel eens over na. En ook in relatie tot het Nederlands elftal. Kijk, het maakt mij namelijk ook niet uit. Ik zit er eigenlijk ook zo in. Ik hoop dat goede spelers vooral spelen. En dat ze het Nederlands elftal helpen. Want ja, het Nederlands elftal is van ons allemaal. Laten we hopen dat ze het geweldig gaan doen de komende tijd. En hoe meer goede spelers je daarbij kan gebruiken, hoe beter. Maar dan moeten ze wel, spelen en een rol hebben ergens. En dat is lang niet altijd het geval.
Nee, en zeker als je 5, 6, 27 bent. Hè, want in al die statistieken, dan ben je de speler die moet poppen. Dat is het moment dat je naar het moment moet gaan dat je nog beter wordt.
Ja.
Dat is een beetje het moment. Ondertussen is er natuurlijk in Rotterdam dat spel gaande. Hè, want op deze woensdag gaat Feyenoord praten met de zaakwaarnemer van Arne Slot. En zullen we weten wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Of Slot inderdaad naar Spurs mag, gaat of die gaat of niet. En wat die moet kosten. Er komen astronomische bedragen voor een Nederlandse trainer voorbij. 10 miljoen zou die ongeveer moeten kosten, dat soort zaken. De trainer is het nieuwe handelswaar in het voetbal natuurlijk, hè, naar Nagelsmann.
Dat klopt. Nou, dat is echt wel een nieuwe trend. En het geeft maar aan, hè, de gedachte dat een trainer er niet toe doet. Of dat het alleen maar om de spelers gaat. Nee, de trainer is meer dan ooit misschien wel de belangrijkste man in de club. Toch de uitspraak van Co Adriaanse ooit. Het karakter van het elftal is een spiegel van de karakter van de coach. Ja, daar zit vaak veel in.
Ja.
En tegenwoordig, ja, die echte toptrainers, ja, die zijn bezeten. Die zijn echt bezeten van het spel en ja, de kennis ervan en er 24 uur per dag in opgaan. Ja, en daarvoor wordt inderdaad betaald. En dat is voor Slot ook. Ja, god, en hoeveel ben je dan waard? Ja, 10 miljoen voor een trainer van een Nederlandse club. Ja, ik vind veel geld. Aan de andere kant, misschien is dit wel inderdaad, is dit ook de praktijk? Dat het dat straks trainers voor 15 miljoen gaan, sommigen.
Maar dat is natuurlijk ook een beetje het gevolg van de ontwikkeling van data in sport, toch? Omdat iedereen in al die data zit te kijken en die zien dan hoe die spelers allemaal zich ontwikkelen onder een trainer. Ja. Hoe het spel gaat. En ze zien zoveel meer dan vroeger.
Ja, dat klopt. Maar kijk, dan kom je weer op die individuele spelers uit. Je kunt zeggen dat van dat geweldige Ajax-elftal van 2018, 2019, hè, onder de goede de toptrainer Ten Hag. Ja, de meesten hebben het niet gemaakt in het buitenland voorlopig.
Nee.
Of in elk geval een aantal, hè. We kunnen ze opnoemen. De Ziyech, Van der Beek, Dolberg speelde daar ook nog af en toe zo eens in mee. Ja, dat soort spelers. Mazraoui, ja, nu bij Bayern München, dat doet nu wel wat mee, maar ook niet, hè? Ook nog niet regelmatig. Nee. Nou, Gravenberg kwam net kijken toen, maar ook nog niet gered. Op de data zullen dat geweldige spelers zijn geweest. Maar je ziet maar dat het in een andere omgeving ook op andere dingen aankomt.
Ja.
En ik heb wel eens het idee dat hoor je ook wel bij clubs soms, dat je, ja, mentale scouting. Eigenlijk zou je een speler, liefst zou je een speler ook mentale testen laten doen op het moment dat hij nog niet van jou is. Maar ja, dat gaat geen club gaat dat toestaan, hè?
Nee.
Als jij zegt, ik wil een speler kopen, maar ik wil hem eens eerst even door de metaal door de molen laten halen. Psycholoog, weet ik veel wat allemaal. En dan aan de hand van wat eruit komt, gaan we eens bepalen of we hem nemen. Ja, dat doet geen club. Want als dat rapport niet goed is, ja, dan krijgt die andere club hem niet meer verkocht. Nee. Maar daar zou het eigenlijk wel meer naartoe moeten.
Ja, ze doet het allemaal met die kleurentesten bij spelers, waar allemaal, ja, van die action types uit komen.
Maar bijvoorbeeld, PSV kocht toen Bruma.
Ja.
En we hebben het wel eens over hem gehad. Hij heeft echt wel echt goede wedstrijden gespeeld. En ook, ik heb in het Portugese elftal eens gezien dat je dacht van, nou ja, heeft hij zijn broer naar PSV gestuurd? maar, en ze zeiden in Eindhoven later ook wel van, ja, we wisten dat hij hoe zeg je dat? Geen stabiele speler was, maar dat er zulke fluctuerende prestaties, ja, dat hadden we niet verwacht. De vraag is of je dat altijd kan doorzien, maar je zou dan als club, zou je toch nog meer willen weten van het karakter, de hoe is dat onder stress, hoe gaat hij om met, nou ja, net en eigenlijk wat Van Basten zegt, komt hij alleen of neemt hij vrouwen en gezin mee? Dat laatste kun je nog wel testen, maar ja, of testen, dat kun je objectief misschien vaststellen en vragen. Maar ook daarvan weet je niet wat het doet, hè. En
maar er is toch een beroemd verhaal dat Riemer van der Velde altijd ging scouten voor Heerenveen met Annie samen. Dat Riemer en Annie naar Scandinavië gingen. En dat ze niet alleen naar de spelers gingen kijken, maar dat ze ook dus graag aan de keukentafel thuis wilden zitten. Om te zien uit wat voor nest komt deze jongen nou.
Nou ja.
En Annie was dan degene die dan zei, nou, dat misschien is dit wel of dit niet. Want die had daar een ander gevoel voor.
Fantastisch. Ja. Maar zo zou het eigenlijk moeten gaan. Met als jij spelers voor zoveel miljoenen koopt, dan moet je inderdaad in die keukentafel zitten. Ik moet zeggen, ik moet meteen terugdenken aan Feyenoord kocht ooit Johan Elmander.
Ja.
En dus werkte ik nog bij Voetbal International. Dus dat is, wat was dat? 19, nou zeg eens wat. 99 of zo, 2000. En toen werd ik naar Zweden gestuurd om een reportage van die jongen te maken. En ja, toen, ik begon net, dus ik had nog zoiets van, voetballers, hè, die probeer je ook thuis te spreken. Dus ik zei tegen de jongen, ja, vind je het goed als we, mag ik eens met je naar huis? Gewoon eens kijken, hoe woon je? Ja, nee, dat was prima. Dus ik met die mensen eten aan tafel. Nou, dan zie je inderdaad het wat voor gezin die komt. En toen dacht ik wel van, nou, dit is wel een jongen. Ja, netjes opgevoed, beschermde omgeving. Oké, het is geen straatvechter die ze binnenhalen. En dat bleek ook wel in Rotterdam. Dat het was een hele bescheiden speler eigenlijk. En ja, de vraag is ook of die uiteindelijk was hij waarschijnlijk niet goed genoeg. Maar het was ook geen jongen die even je kop eraf trok. Om het te zeggen, het was geen uit de favelas. En dat weten ze waarschijnlijk, maar het was dan ook wel. Ik vond het interessant toen om daar bij die mensen thuis eens gewoon eens te kijken hoe dat dan gaat. En had hij een vriendinnetje, geloof ik toen. En nou ja, dat soort dingen allemaal, dat zou standaard moeten zijn.
Nee, ik vind het heel interessant dat ze vaak met die action types, daar wordt dan een typetje aan een speler gehangen en dat soort dingen. En vaak wordt er ook gescout heel vaak op beelden waarin je ziet wat iemand goed doet. Maar je wil vooral ook zien, volgens mij in een wedstrijd, stel dat het tegen zit. Wat voor speler heb je dan? Want nou, daar staat namelijk de echte voetballer op. Want als je de jongens die bij Ajax nu gespeeld hebben, je noemde net de jongens bij Ten Hag, weet je, dat jaar, die jaren met Ten Hag. Ja. Die zijn gewend dat het goed gaat, dat het loopt. En dat is natuurlijk makkelijk om dan mee te doen. Maar het gaat erom op het moment dat het even niet loopt.
Ja, nou ja, dat. Ja, en ook clubs kopen spelers op wat ze tot nu toe hebben gepresteerd.
Ja.
Maar je moet ze kopen op wat je in de toekomst nog kan verwachten. En dat is natuurlijk moeilijk. Maar je ziet, na WK's worden er vaak spelers gekocht naar toernooien. En het is dan gebaseerd op, ja, nee, hij maakte er 4 op een EK. Maar dat is een momentopname, hè?
Ja.
Je moet er eigenlijk toch doorheen kunnen kijken van, wat gaat hij dan bij ons doen? En daar wordt nu al veel meer aandacht aan besteed. Maar het mooiste voorbeeld was toch Mecio Richters.
Ja.
Hè? Die werd toen gekocht op basis van het EK met Jong Oranje. Dat is volgens mij dat Foppe de Haan ook zei, jongen, Blackburn was het, hè?
Ja, Blackburn.
Dat hij
zei,
joh, blind tekenen, want dit gebeurt jou nooit meer.
Ja.
Dat zo'n club jou wil. Maar die kochten hem echt op basis daarvan. Ja, er werd ook niks daarna, omdat hij was gewoon niet goed genoeg. Maar die had wel even de weken van zijn leven. Ja,
ja, dat is het inderdaad. En daar is dat scouten leek me ook heel lastig. Want het gaat toch om tegenwoordig veel meer om beelden, snelheid. Veel clubs die dezelfde speler willen hebben. Toch?
Ja, maar scouten, natuurlijk heb je tegenwoordig allemaal tv-scouts of video-scouts en dat soort dingen. Maar het blote oog, gewoon inderdaad langs gaan, warming-up kijken, eens eventjes liefst nog bij de families aanschuiven. Ja, dat soort dingen, dat is toch nog steeds het echte handwerk, dat blijft hoor.
Ja, maar we kwamen op dit stukje met Slot, zeg maar, als een trainer dus. Want dat laat Ten Hag ook zien, Ajax heeft veel geld verdiend omdat onder Ten Hag die spelers het goed deden. Als je dus een trainer hebt die spelers in zijn systeem, met zijn visie, als je die dus hebt, die trainer, die is dus geld waard, toch? Een trainer met een visie, met een helderheid in een systeem.
Ja.
En dus is dat waarschijnlijk dan miljoenen waard als het zich uitbetaalt, zoals nu met Ten Hag bij United.
Ja. Ja. Nou ja, feit.
Nog twee dingen. Dat Willem II hoopt natuurlijk ook snel als te snel terug te keren in de Eredivisie. Net als Heracles Almelo.
Wat een bruggetje.
Ja, even een bruggetje van de een naar de ander. Ja. Die hebben de trainer eruit gegooid, nieuwe trainer neergezet. Hè, om maar even. Maar goed, de eerste wedstrijd stonden ze tegen VVV in die play-offs met 0-2 voor in Venlo. En dan toch 3-2 verliezen. De eerste tik is voor de eerste ronde in deze wedstrijd, bokswedstrijd, is voor VVV dan duidelijk, hè?
Ja, daar mag je van uitgaan. En Willem II is ook zo'n club, ja. Die moeten niet lang in de eerste divisie blijven, want dan kom je er. Kijk naar Roda, dan kom je er niet meer uit. Dus het is natuurlijk moeilijk, hè? Er is één plekje nog maar in de Eredivisie. Dus wat dat betreft is de na-competitie natuurlijk wel veranderd.
Ja, precies.
Tegen de rechtstreekse degradanten.
Daarom, en die druk ligt er wel vooral op bij Willem II natuurlijk niet, want die moeten eigenlijk zo snel mogelijk terugkeren natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, klopt. Dus dat is gigantisch.
Ja. Goed, dat gezegd hebbende. Er kwam weer, we hebben het al vaker over gehad, hè, Saoedi-Arabië zou het WK van 2030 willen hebben. Dat die geluiden worden steeds duidelijker. Hè, dat Saoedi-Arabië dat WK in 2030 wil hebben. En dan hebben ze iemand de ruimte ingestuurd, een vrouw. Dus dat is al een verschil, zeg maar. Dus die doen alles aan om, zeg maar, hè, goed in het nieuws te komen, Saoedi-Arabië. Maar kan het nog een beetje na de hele discussie Qatar?
Ja. Ja, dan kom je weer in zo'n discussie. Hè? Is het moreel, ethisch verantwoord, dit en dat? Maar ja, ik denk, tot nu toe blijkt dat alles kan. Qatar heeft ook alweer zijn volgende toernooi gekregen. Dus Saudi-Arabië, ja, die gaan gewoon vol meedoen. En ik zie het wel gebeuren dat het toernooi daar gespeeld wordt.
Ja, want er is geld, hè? Geldwashing. Dat is het een beetje toch? Ja.
Nou ja, er is geld en dat deel van de wereld eist zijn plek op. Die hebben er nu aan geroken. Nou, die gaan niet meer stoppen. Dus die lobby's. Dat lobbycircuit, dat blijft. En wie gaat dat afschieten? Het is van echt zeggen van nee, dit zij op morele gronden niet. Ja, maar dan zeggen andere landen, ja, maar dan hij ook niet. En kijk eens, kan het in de VS dan wel? He, dat soort discussies, daar kom je ook niet meer uit straks. Want waar trek je de grens dan? Welk land niet? Of welke regio niet? Ja, en van mij hoeft het niet. Hè? Ik zou bijna zeggen, hou het elke 4 jaar in Duitsland. Maar dat is ook weer zo wat. Maar, ja. He, maar het, nou ja, ik heb daar geen enkele illusie over dat niet kan gebeuren.
Nou, nee. Nee, en met geld is alles te koop, toch? Dat is duidelijk. Ik bedoel, van een golftour tot Formule 1 tot naar WK voetbal. Ja. En Cristiano Ronaldo, alhoewel, die wil weg. Die is een beetje zat.
Ja, nou ja, je zou denken met toch zijn topsportmentaliteit, dat moeilijk is. Je zag Wesley Sneijder ook wel eens, hè? Dat hij dan voor die lege tribune stond te spelen. En dat hij dan ook dacht, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Oh ja, poen scheppen, dat is waar. Ja. Dat toch gaat het ergens wel wringen.
Ja, en dan roepen de Saoedi's ook nog de hele tijd Messi, Messi, Messi. Dat vind ik ook niet leuk. Dus die is boos natuurlijk, hè?
Ja. Maar ja, goed. Waar gaat hij nog heen dan? Op die leeftijd. Als een soort mascotte dan nog naar, noem eens wat.
Naar Amerika of zo?
Ja, of hoor je ook dan weer Premier League clubs die dan toch een soort...
Prestige.
Ja. Prestige dan. Hè, maar dat gaat niet meer, joh. Nee, dat is, die carrière is, sportief is die wel klaar.
Dat die
Arne Slot... in zijn hoofd misschien nog steeds niet. Ja, dat zou kunnen.
Dat Arne Slot tekent, zeg maar, bij Spurs. En dat de voorzitter zegt, als cadeautje haal ik Cristiano Ronaldo voor je. Dat hij denkt, nou, laat dat cadeautje maar zitten, toch?
Ja.
Hey, over trainers gesproken. Napoli, Spalletti, die lijkt te gaan vertrekken bij de landskampioen. Dat is toch wel verrassend, toch?
Ja, of het verrassend is... ze hebben daar niet, wat je ervan leest en hoort, niet de makkelijkste voorzitter om mee te werken.
Nee.
Dus ja.
Die heeft even het contract verlengd tussentijds en hij kreeg geen extra beloning erop. Toen dacht hij, ja, wat is dit nou? Daar praat je toch over met mensen?
Ja, nou ja. Er zal reden zijn waarom deze berichtgeving nu naar buiten komt. Dat hij in elk geval, dat het erop lijkt dat hij weggaat. Of dat verrassend is. Ja, god. Ik heb toevallig op... op de site van de Gazette dello Sport las ik het levensverhaal van Spalletti. En het is wel een kleurrijke man die ook al heel veel heeft gedaan. En inderdaad ook bij clubs ook snel weer weg is gegaan. Dus wat dat betreft is dit niet zijn eerste vertrek.
Nee, maar het is club. Voor Napoli natuurlijk dat net een elftal heeft wat zo leuk en goed voetbalt. Wel eventjes een harde tik natuurlijk.
Ja, nou ja, Arne Slot.
Ja, Luis Enrique staat op het lijstje daar, wordt dan gezegd in Italië, hè?
Maar Slot zou met dit Napoli, dat zou je wel eens willen zien.
Slot met dit Napoli zou je wel willen zien, hè?
Ja, nou ja, als gewoon vanuit het voetbal geredeneerd wel. Die ook niet met die voorzitter zou willen. Wellicht, maar Slot en Napoli, ja, het zou toch wat zijn. Dat het nog een last minute poging vanuit Napels om Arne Slot daar naartoe te halen.
Ja, en in Rotterdam er zijn nu 10.000 luisteraars die nu met een hartverzakking zitten als je dit soort dingen allemaal gaat roepen. Want die hopen maar één ding vandaag. Die hoop alleen maar dat daar gewoon een soort van witte rook uitkomt, dat die blijft.
Ja, het kan, maar ik sprak, er is wel discussie over, hè, moet hij naar Spurs gaan of niet? Maar ik sprak deze dagen ook een paar mensen in het voetbal die ik hoog acht. En die zeiden, ja, maar Spurs, die hebben echt selectie, daar moet hij heen. Daar kan hij wat mee, hij gaat daar veel meer uithalen dan daar nu in zit. Ja, goed, het is de vraag of ze bij elkaar blijven natuurlijk. Maar als jij, stel dat Kane toch bereid is te blijven, Son... blijft. Richarlison hebben ze dan nog rondlopen. Kukulevski. Ah, dat zijn wel spelers. Daar kun je natuurlijk wel wat mee. Dus. En zo zal Slot daar ook naar kijken. Die zal al gezien hebben van. Ja, dit materiaal. Daar kan ik wel wat mee. Maar ik vond het opvallend. Echt mensen. Ja, die ik echt hoog acht. Die zeiden. Ja, gewoon even naar die club gekeken. Die spelersgroep. Kun je veel meer uithalen. Dus ja.
Interessant. We zijn aan het einde van deze podcast, maar niet voordat wij die prangende vraag van vandaag natuurlijk beantwoord hebben.
De vraag van vandaag.
En die vraag van vandaag van gisteren, die kwam van collega Moussou en dit was de vraag van Sjoerd.
Ja, we noemen het tegenwoordig natuurlijk play-offs om promotie en degradatie. Wat ik een term is waar je niet vrolijk voor wordt. Maar we moeten, het heet namelijk natuurlijk oorspronkelijk. Het heet natuurlijk na-competitie. En ik wil van de mensen weten. Wie, oh wie, is de geestelijk vader, ofwel uitvinder, van de na-competitie?
Ja, wie is dat?
Ja, dat is de man heet De Wit. En was de voorzitter van Wageningen, meen ik.
Ja, klopt. Ja. Hij was ook huisarts trouwens.
Oh, huisarts.
Ja, huisarts De Wit uit, van FC Wageningen. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Mooi, heel goed. Ja, dat is de geestelijk vader van de na-competitie. Ja, het was een lastige, want je merkt toch dat mensen in de historische vragen, onze luisteraars, die denken dan toch even, wat is het nou? En wat zou het dan kunnen zijn? Maar onder de inzendingen was het Tom die het wist, Ab Wit in Wageningen. Die zei, ja, dit is de geestelijk vader van de na-competitie. Dus hulde daarvoor dat hij het wist. In ieder geval via Twitter doorgegeven met de hashtag AD Voetbalpodcast. Mag ik jou de eer voor morgen geven, Maarten?
Ja, we zijn deze week een beetje de week van de finale zoveel jaar geleden. 25ste is het, 35 jaar geleden PSV de Europa Cup 1 won.
Ja.
In die reeks zeg maar speelden ze de halve finale tegen Real Madrid, dat is bekend. Hè? De uitwedstrijd, nou, we gaan niet vragen wie daar de goal maakte. Maar in die terugwedstrijd was er op het einde nog een cruciale redding van Hans van Breukelen. Ja, ik wil van de mensen weten en ook van de collega die morgen zit. Wat voor redding maakte van Breukelen? Wat gebeurde er eigenlijk waardoor hij moest redden? Welke speler maakte van Real Madrid een actie waarop Van Breukelen moest redden? En welke actie was dat?
Oké, dus de actie van welke speler van Madrid deed dat? En welke actie maakte hij waardoor Van Breukelen moest redden?
Ja, ja.
Dat is de vraag van vandaag. En mocht je het weten, staat in je collectieve geheugen. Laat het even weten via Twitter met de hashtag AD Voetbalpodcast. Op het spel staat weer de eervolle vermelding. Ik ben benieuwd hoeveel mensen het weten. Want volgens mij heeft Rick donderdag in de krant een verhaal, Rick Elfrink, met Edward Linskens. Want die is volgens mij nu in Madrid met Edward Linskens.
Ja.
Ik weet niet of ik dat dan mag vertellen, maar volgens mij is dat een verhaal wat donderdag in de krant komt, hè?
Hij mag het, volgens mij mag ik het wel vertellen. En, ja, daar zullen ze het nog eens hebben. Ja, over hem, want hij ziet beelden als kind. Hè? We zijn even oud ongeveer, Etienne. Weet je dat nog? Linskens, dat rolletje. En dan hoe die erin ging.
Ja.
Hè? Het boeien, dat gebeurt nooit meer. Dat die man zijn been optilt en die bal eronder doorrolt. Ja, fascinerend. En dat zijn van die beelden, die vergeet je nooit meer. Als je toen een jaar of 11, 12 was.
Ja. En was een soort anti-held ook gelijk natuurlijk, Edward Linskens. Dat was natuurlijk iemand die daar eigenlijk, zeg maar, ja, weet je, tussen de grote namen van PSV mee mocht hobbelen eigenlijk.
Nou ja, zeker. En ik weet nog wel, Rick is namelijk ook met hem volgens mij terug geweest toen het 25 jaar geleden was.
Ja, en als het 50 jaar geleden is, gaan ze ook weer terug.
Ja, nee, maar hij vertelt toen dan destijds hadden ze gekeken of Emilio Butragueño, die toen ook meedeed, of die nog even, want die werd toen ook bij Real Madrid, of die nog even mee het veld opkomen, maar die had wat anders te doen in het stadion. Dus en Linskens was niet zo belangrijk dat Butragueño even afdaalde uit zijn kantoor. Dat ging hij niet doen.
Maar ga je nu zeggen dat iemand Rick Elfrink heeft laten staan?
Nee, Linskens, hè?
Ja, nee, maar ook Rick daarmee, toch?
Ja, ook Rick. Ja, dus dat gaf het wel aan dat als daar Ruud Gullit was gekomen, dan had Butragueño natuurlijk gezegd, Ruud, hey, kom even handen schudden. Maar Edward Linskens, dat hoefde niet.
Zou hij dat nog weten?
Butragueño.
Ja, zou die nog weten dat als Rick Elfrink daar zegt hola, soy ici, con Edward Linskens, zou Butragueño dan nog weten dat het Edward Linskens is?
Dat ligt eraan. Ja, vind ik het lastiger. Misschien is dat zo'n enorme liefhebber dat hij dat wel weet. Maar misschien ook helemaal niet, ja.
Ja, nou, blijft boeiend. Goed, morgen antwoord op die vraag richting PSV natuurlijk, die finale van 88, dat ze hem wonnen. Er zijn meer historische finales de komende weken natuurlijk, historische data. Er komt nog meer over, zaterdag ook in de krant, onder andere Ajax natuurlijk. Maar goed, eerst deze vraag. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Kijken wat er dan al te melden valt, doen we met Mikkel Schouka. Dus ik denk dat er wat nieuws uit Rotterdam te melden valt, wat we gaan bespreken morgen en andere zaken. Dus voor vandaag, dank Maarten en ik wens je een mooie dag.
Dat is goed, jij ook.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.